Dit is het tweede uur van de Donderdag.
De Donderdag Dates. Frank Rijvers.
Ladies and gentlemen, my name is DJ Cassidy. And I'd like to welcome you all to Pass the Mic, BET's Soul Train Edition. Now this journey is brought to you by my musical heroes. And is dedicated to the heroes around the world on the front lines of health, freedom, and justice. Jody!
What's up, Cassidy?
Now I'm going to pass the mic from my home to the next. Spread love from one home to another.
Let's go!
We're going to celebrate love. We're going to celebrate life. We're going to make this a night to remember.
When you love someone, it's natural, not demanding.
Remember, geen night, maar een date natuurlijk. Joris Chalmers. Met als liedzangeres Jody Watley, die eventjes aan het begin heel enthousiast hoorde zeggen van dat zij zeker zin had om te gaan zingen. Straks hier arts voor integrale geneeskunde, Frans Kussen. Frans is gespecialiseerd in de homeopathie en hij is onder andere redacteur van het tijdschrift voor integrale geneeskunde. En is coördinator van opleiding en nascholing van de Academy for Integrative Medicine. En bestuurslid van de artsenvereniging Integrale Geneeskunde. Nou, heel veel dus. Meer informatie vind je hier, hè?
Voor meer informatie, www.dedonderdagdate.nl. Ja.
Kijk dan maar. Goed. Even weer een klein beetje een andere versie van een bekend liedje. Een keto. Let's all chat. Dit is Michael Zeker Band.
Touch it. nada být sínlí, i krasíva já, i zdarová já, slušaj národom rozejt.
We gaan nu in op de homeopathie met Frans Kussen. Hij is arts voor integrale geneeskunde en ook gespecialiseerd in de homeopathie. Hallo Frans.
Dag Frank.
Ik ben heel benieuwd hoe de homeopathie te beschrijven is en hoe het zich positioneert in het hele veld van de complementaire geneeskunde.
Ja, homeopathie dat bestaat nu ongeveer 200 jaar. Toen is het herontdekt eigenlijk. Eigenlijk werd het al in de Griekse oudheid door Hippocrates beschreven. Het is eigenlijk een hele westerse vorm van complementaire behandelmethode. Ik praat liever over behandelmethodes dan geneeswijze, want ik zie het als onderdeel van de geneeskunde. En het is altijd een onderdeel geweest. Hè? Dus in de oudheid was het gewoon een onderdeel van de geneeskunde. Dus homeopathie is bedoeld om het lichaam zelf te stimuleren tot genezing. Hè? Ons lichaam heeft een enorme mogelijkheid tot zelfgenezing, zelfherstel. En dat stimuleert homeopathie met een hele subtiele prikkel. En dat die prikkels die worden gevormd door hele kleine hoeveelheden van een mineraal of een plant of een dierlijke stof. En die kleine prikkel, dat werd al ontdekt door Hippocrates, zoals ik al zei, dat het zo werkt. En dat is ook door Paracelsus, een bekende middeleeuwse arts, die passen dat ook toe met deze wetmatigheid. En dat is in de 18e eeuw door Hahnemann, is een Duitse arts en chemicus, opnieuw ontdekt. En hij ontdekte dat eigenlijk, dat geldt, dat durf ik wel te zeggen, voor alle geneesmiddelen, dat die eigenlijk volgens bepaalde wetmatigheden werken. Dus dat een stof die een bepaalde klacht kan opwekken, ook in staat is om diezelfde klacht te verhelpen. Dus het lichaam eigenlijk te helpen om die klacht te genezen. Dat is heel in het kort de samenvatting.
Ja, ze zeggen ook bij de homeopathie, hoe meer dat dan verdund is, hoe sterker die werking is.
Ja.
En nu zijn er critici en die zeggen dat is juist een heel zwak punt, want er zit dan zo weinig nog van een oorspronkelijke stof in dat het niks meer kan doen. Ik geloof dat overigens niet hoor, maar wat is dan het weerwoord van jou op dat argument?
Ja, dat is logisch dat je zo denkt, hè, omdat we zo gewend zijn in chemische stoffen te denken. Hè. Alle gewone geneesmiddelen bestaan uit chemische stoffen die we ook chemisch kunnen aantonen. Maar we weten nu dat in feite gaat het bij geneesmiddelen altijd over informatieoverdracht. Hè, dus ook chemische stoffen bevatten een bepaalde informatie. En die informatie zorgt ervoor dat er in het lichaam bepaalde processen gestimuleerd of afgeremd worden. Maar we weten nu ondertussen, ook door het werken met computers en dergelijke, dat informatie natuurlijk niet alleen maar chemisch wordt overgedragen, maar ook elektromagnetisch. En op dat vlak zou je, dat is bijna wel zeker, dat homeopathie eigenlijk op dat niveau zich afspeelt. Dus het is informatieoverdracht op een subtieler niveau dan het chemische. Dus het zit meer op het elektromagnetische vlak.
Want Roy Martina zei ook dat is meer de energetische niveau. En het andere niveau van de chemische stoffen is meer het niveau van de cellen. Dus dat zijn de stoffen die je kan zien. En dat is weer heel wat anders dan de energie die ze bevatten.
Ja. Ja. Nee, dus je kan het vergelijken eigenlijk met, zoals ook in de psychologie. We weten dat als een goede psycholoog, die kan ook wonderen doen door de goede informatieoverdracht. Hè? Dus als je het juiste woord, als je dat tegen iemand uitspreekt, dat kan allerlei chemische processen ook in gang zetten. Dus daar zou je het mee kunnen vergelijken. Het is informatie op een subtielere manier dan puur chemisch. En het bijzondere daarvan ook is dat je eigenlijk niet zozeer probeert de klacht weg te nemen of te onderdrukken, maar je probeert eigenlijk het lichaam zelf tot genezing aan te zetten.
Is het lichaam zelf tot genezing aanzetten dan eigenlijk een soort placebo? Maar dan bedoel ik het heel positief. Want ook bij een placebo wordt het lichaam zelf gestimuleerd door je eigen denken dan om iets te helen?
Klopt. Ja, nee, placebo wordt jammer genoeg vaak negatief gebruikt. Terwijl we weten uit alle onderzoeken dat ongeveer 30% van de werking van geneesmiddelen berust op het placebo-effect. En in feite zou je placebo kunnen vergelijken met homeopathie in die zin dat ook het juiste woord of de juiste houding invloed heeft op het genezingsproces. Met placebo kan je wel degelijk allerlei processen in gang zetten.
Ja. Klopt het dat er relatief weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werking van homeopathie, omdat het ook moeilijk mogelijk is, omdat het natuurlijk heel individualistisch is wat er gedaan wordt?
Er is ontzettend veel onderzoek gedaan, relatief ontzettend veel, omdat natuurlijk de reguliere geneeskunde, daar gaat natuurlijk veel meer geld om en er wordt natuurlijk op veel grotere schaal onderzoek gedaan. Maar de hoogste vorm van wetenschappelijk onderzoek, de randomized clinical trials of controlled trials, dus dubbelblinde, placebo gecontroleerde onderzoeken, die zijn er wel degelijk gedaan, meer dan 200 ondertussen, dus gewoon in klinische settings. En dus voor heel wat aandoeningen is nu aangetoond dat homeopathie beter werkt, significant beter werkt dan placebo. Dus wat dat betreft voldoet het eigenlijk gewoon aan de eisen van die we stellen aan ook van gewone geneesmiddelen, evidence-based medicine.
Ja, wat jammer dan toch dat het zo vaak wordt verworpen, hè?
Ja, dat heeft absoluut te maken met het vooroordeel wat bij een aantal wetenschappers nog bestaat. En in Nederland zijn we daar ongelooflijk goed in om alles te verwerpen wat niet binnen ons denkkader past. Om dat mooie woord maar te gebruiken. Dus niet-chemische middelen, die worden eigenlijk bij voorbaat afgewezen. Terwijl, nogmaals, de klinische onderzoeken, eigenlijk de basis waarop je de wetenschap, waar je ook de gewone geneeskunde vanuit gaat, dat daarmee het bewijs moet worden geleverd, dat is absoluut geleverd. Maar daar gaat het over van, ja, accepteren dat bewijs.
Inderdaad. Goed, Frans, laten we een andere keer erover doorpraten. Dank voor de informatie voor nu.
Oké, dank Frank.
Graag gedaan. Bee Gees en Love You Inside Out in de Pinches remix. Ik kende het nummer helemaal niet, maar ik heb het even opgezocht net hier op de computer. En het komt uit 1979 en heeft toen in de top 40 gestaan, maar kwam niet hoger dan nummer 35. Dat Love You Inside Out. Gezond eten, regelmatig bewegen, een goede nachtrust en ook stressvermindering zijn allemaal van groot belang voor een goed functionerend immuunsysteem. Daarnaast is er een groot aantal voedingsstoffen waarvan bekend is dat zij een gunstig effect hebben op het weerstand, op de weerstand tegen ziektes. Het hedendaagse voedingspatroon bevat echter vaak onvoldoende hoeveelheden van deze belangrijke nutriënten, onder andere door eenzijdige voeding of bewerkt voedsel. Ik wil even belichten de rol van vitamine D. In heel veel studies is aangetoond dat dat werkt, een belangrijke vitamine voor de werking van het immuunsysteem. Vitamine D speelt een rol in het reguleren van de afweerreactie. Een niet te zwakke en ook niet te sterke reactie, die ook weer op tijd wordt uitgeschakeld, zodat onnodige schade wordt voorkomen. Vitamine D wordt in het lichaam aangemaakt onder invloed van UVB-stralen uit zonlicht. Maar in de maanden oktober tot en met april is de zon in ons land niet krachtig genoeg voor voldoende aanmaak van vitamine D. Bovendien komt vitamine D slechts in kleine hoeveelheden voor in onze voeding. Met name in vette vis, eieren en zuivel. Zeker in de winter is het dus aan te raden om extra vitamine D in te nemen. Vitamine D3 moet je dan kiezen. En normaal gesproken voor een gezonde volwassene is dan 1000 internationale eenheden genoeg. Dat is dan gelijkstaand aan 25 microgram van vitamine D. Maar in ieder geval belangrijk voor je weerstand. Veel onderzoek hebben dat laten zien. Maar nog veel meer gezondheidsnieuws hier straks met Franca van Dalen. Dan even weer Michael. We horen hem ook al met zijn broers net in uur 1. En dit is dan zijn Rock With You.
Girl, close your eyes. Let that rhythm get into you. Don't try to fight it. There ain't nothing that you can do. Relax your mind. Lay back and groove in your mind. You gotta feel that. And we can ride the boogie.
Share that beat of love.
I wanna rock with you
all night.
Dance you into the
sunlight.
I wanna rock with you
all night.
We're gonna rock the night away. Mm-hmm. Out on the floor, there ain't nobody there. And we gonna ride the boogie.
Share
that beat of love. I wanna rock with you
all night.
Dance you into the
sunlight.
I wanna rock with you
all night.
We gonna rock the night away. And when the groove is dead and gone, that love survives, so we can rock forever.
Het is nu tijd voor Franca van Dalen.
Gezondheidsnieuws.
Dit is Franca van Dalen met het gezondheidsnieuws.
Goedenavond, Franca.
Goedenavond, Frank. Goed nieuws voor Nederlandse hartfalenpatiënten. Zieke hartspiercellen krijgen meer energie door de opname van ketonen. Hierdoor verbetert de pompkracht van het hart en neemt een verdere verslechtering van het hart af. Dit concluderen de Groningse en Amerikaanse onderzoekers met steun van de Hartstichting. De resultaten zijn van belang voor de meer dan 240.000 hartfalenpatiënten in Nederland. Ze kunnen leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden die de kwaliteit van hun leven sterk kunnen verbeteren. Het hart haalt normaal gesproken energie uit suikers of vetten, zegt cardioloog Daan Westenbrink. Maar dat lukt bij een ziek hart niet meer. Hierdoor kan het hart het bloed niet meer goed door het lichaam pompen en dit noem je hartfalen. Patiënten kunnen zich als gevolg hiervan moeilijk inspannen. Normale dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen, is dan al te veel. Door hartfalenpatiënten ketonen toe te dienen, krijgt hun hart mogelijk weer nieuwe energie, waardoor hun hart beter gaat pompen. En dit kan de inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven sterk verbeteren. Dat ketonen mogelijk een geschikte alternatieve energiebron voor het falende hart zijn, is nu aangetoond in diermodellen. Volgens Rudolf de Boer, hoofd experimentele cardiologie, zijn de onderzoeksresultaten dusdanig positief dat de wetenschappers deze direct gaan testen bij hartfalende patiënten. Onderzocht wordt of zij meer energie krijgen en zich beter kunnen inspannen als zij een ketonendrank toegediend krijgen. De eerste onderzoeksresultaten worden eind 2021 verwacht.
Ketonen drankjes, zijn die ook te koop in de winkel? Of is dat echt iets wat je op voorschrift van de arts krijgt?
Nou, ketonen die komen vrij als het lichaam vetten afbreekt. Hè? Mm-hmm. En normaal gesproken zijn ze niet in hoge concentraties in het lichaam aanwezig. Maar ze zijn inderdaad ook in tablet of drankvorm beschikbaar. En dan kun je de ketonen in het bloed makkelijk verhogen, waardoor ze het hart zo op kan nemen.
Ja, oké. Okay.
Bijna alle Nederlanders, zo'n 91%, willen gezonder leven. Maar ze vinden het een gezond eetpatroon volhouden lastig. Dit komt vooral door het ongezonde aanbod in de supermarkten en onduidelijke etiketten op de producten, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ruim de helft van de respondenten vindt dat het aanbod in de supermarkt gezonder moet. En 69% vindt dat etiketten duidelijker moeten aangeven of het product nu wel of niet gezond is. Naast de onduidelijke etiketten vindt meer dan de helft dat er minder reclame moet worden gemaakt voor ongezonde voeding. Ook het aanbod in de supermarkt moet voor 56% van de respondenten veel gezonder. Zo zijn suikers en zout nog steeds overmatig aanwezig in veel producten. Het ongezonde aanbod speelt consumenten die graag gezonder willen eten dan ook parten. Zo'n 60% geeft aan hierin belemmerd te worden door ongezonde verleidingen. Voor consumenten die willen afvallen ligt het percentage nog hoger, namelijk 67%. Tot slot denkt 3 op de 10 respondenten dat gezond eten duurder is dan de ongezonde keuze, waardoor zij zich belemmerd worden in hun gezonde doelen.
Nou, voor een deel klopt dat, want als je kijkt naar wat zijn de kosten van goede groenten, dan denk ik, nou, dat is inderdaad flink. En als je kijkt wat kost nou bijvoorbeeld macaroni of wat kost snoep,
ja. Ja, dat is absoluut waar. Maar scheelt het wel natuurlijk als je de reclames in de gaten houdt en seizoensgroenten koopt. Dat maakt ontzettend veel uit. Maar het klopt, de ongezonde producten die zijn vaak wel goedkoper.
Ja, en zijn overvloedig aanwezig inderdaad. Want je hebt hele schappen vol met snoep en met wijn en met zoutjes. Ja.
Ja, en als je de folders van de supermarkten doorbladert, dan zijn je eigenlijk alle reclames die daarin staan, zijn vaak ook gewoon bulkverpakkingen van minder goede producten.
Ja, en dat blijft toch inderdaad dan heel aantrekkelijk. Dat je denkt, nou, dat haal ik maar in huis. En als je zo'n hongergevoel krijgt, dan gaan mensen inderdaad geen gezond stukje fruit of groente pakken, maar die gaan snikken.
Nee. Ja. Nee, dat klopt. Het scheelt wel als je zorgt dat het gezonde voedsel echt zichtbaar is. Hè?
Ja.
Dan ben je eerder geneigd om te pakken. Maar ja, als je weet dat er koek of snoep in huis is, dan is het wel lastig om die verleiding te weerstaan.
Ja, precies. Hey, dit was het toch, Franca? Dacht ik?
Ja, dat was het.
Oké, dankjewel.
Ja, alsjeblieft. En een hele fijne avond.
Dankjewel. Nou, voor jou ook, met een gezonde maaltijd.
Dat gaat lukken.
Okay.
Dankjewel.
Hoi. Doeg.
Dragging her feet, I wait alone in the heat. I know that you have your way. Do you have to go home?
Enkele weken geleden hebben we het gehad over epigenetica, een bepaald vakgebied. Dat laat zien dat je de genetische expressie kan beïnvloeden door voeding, door beweging, door emoties en zo. Waardoor iets wel of niet tot uitdrukking komt wat in je genen staat. Zeg ik dat eigenlijk zo goed, Els Cornelis?
Ja, dat zeg je prima. Oh, dus eigenlijk komt het erop neer. Je moet, dus eigenlijk je DNA, je chromosomen, dat zit eigenlijk opgerold. Zo moet je het je een beetje visueel voorstellen. Opgerold in de celkern. En daar zit een eiwitmantel rond. Dat heet in de wetenschappelijke literatuur histone. Ja, en daar zitten methylgroepen. Groepen zijn een soort biochemische moleculen. Een functionele groep. Ja. Hmm. En als dat goed functionele groepen, die methylgroepen daar mooi op geplaatst zijn, dan kan je uit de voeding halen, die methylgroepen. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld vitamine B12, actieve vitamine B9, choline, betaïne, het rode biet. Dat zijn allemaal methylgroepen. Die gaan ervoor zorgen dat die chromosomen eigenlijk opgerold blijven en dat die minder goed tot expressie kunnen komen. Dus tot expressie komen betekent eigenlijk dat die lettercodes minder goed afgelezen kunnen worden. Want als alles heel goed afgelezen wordt, dan kan je ook wel je foute genen of je slechte genen tot expressie laten komen die dan eigenlijk dingen fout kunnen aansturen in je lichaam.
Maar de goede
dus
genen,
alles draait erom dat je dus je genetica, dat je voldoende methylgroepen hebt die dus mooi ervoor zorgen, kan mijn DNA afgelezen worden of niet. En ongunstig DNA kan dan inderdaad minder goed afgelezen worden, wat jouw gezondheid ten goede komt.
Nou, dus als je voldoende methylgroepen hebt, dan wordt het gezonde DNA prima gelezen. En dan wordt de informatie van het gemuteerde DNA, die hele kleine variaties, die wordt genegeerd.
Ja, het is natuurlijk ingewikkelder dan dat, maar iemand die niet veel weet van epigenetica kan het zich zo een beetje voorstellen om eigenlijk duidelijk te maken dat slechte genen of puntmutaties of zaken die foute processen aanzetten in je lichaam, dat geen probleem hoeft te zijn als je inderdaad voldoende methylgroepen hebt en als je methylatie, dat is een bepaald biochemisch proces, als dat voldoende goed draait. Want methylatie, uiteindelijk is dat het basisproces dat heel veel in het lichaam laat draaien. En als dat niet goed draait, dan krijg je vooral gezondheidsproblemen. En dat kan je natuurlijk niet alleen in DNA lezen, maar kan je ook wel in het bloed, goede bloedprofielen lezen.
Ja, en een van die oorzaken achter een niet goed verlopende methylatie kan een tekort zijn aan vitamine B12, hè, volgens mij.
Ja. Dus aan de grondslag van een tekort aan methylatie, wat je dus ook ziet aan bijvoorbeeld te veel aan homocysteine, wat uiteindelijk een molecuul is dat we nodig hebben met te veel toxies, ligt vaak aan het feit dat we tekort hebben aan methylgroepen. En methylcobalamine, dat is B12, de actieve vorm van B12, je hoort het een beetje in de naam zelf, is dus een methyldonor die heel dat proces goed aanstuurt, een van de natuurlijke.
Ja. Je hebt verteld dat in jullie praktijk doen jullie DNA-tests. Daaruit blijkt of er wel of niet sprake is van verstoringen in bloedprofielen. Ja. Omdat er bij 1% van de mensen toch een bepaalde mutatie zit in die genetische. Waardoor iets in je stofwisseling verloopt niet goed. Nee. Ik ben benieuwd in jullie praktijk, wat komen jullie nou veel tegen? Welk type verstoringen zijn het meest vaak voorkomend?
Ja, wat we bij heel veel mensen zien, bijna alle DNA-testen komen daarop uit, is Het gen dat codeert, want zo zeg je dat, in genen worden gecodeerd. Dus een gen of een enzym wordt gecodeerd. Een gen gaat iets aflezen en gaat een enzym maken, hè? Of een hormoon maken. Dus adiponectine is een hormoon die bij veel mensen verstoord raakt, omdat die genen dat er puntmutaties op zitten. En dat heeft voor gevolg dat je dus eigenlijk veel minder glucose gaat verbranden in je cellen, omdat je ook vetzuren, enkelvoudige onverzadigde vetzuren, minder goed gaat verbranden. En dan krijg je natuurlijk insulineresistentie of metabool syndroom. Dat zien we bij heel veel mensen. Wat we ook heel vaak zien, als ik zelf bijvoorbeeld bijscholingen volg van functionele artsen, dan zeggen die ook vaak van je hebt echt veel omega-3 vetzuren nodig, want je kan wel alpha-linolenzuur uit noten bijvoorbeeld nemen, maar wordt dat heel slecht omgezet naar EPA en DHA bij bijna iedereen. Mm-hmm. En ik zie dat nu ook wel in die DNA-profielen. Dus dat is een FADS-gen. Dat zorgt dat je dus EPA en DH, dus de goede omega-3-vetzuren, van nature zou moeten omzetten uit alpha-linolenzuur. Maar daar zit bijna altijd verstoring op. Met andere woorden, ja, heel veel mensen die hebben tekorten aan omega-3-vetzuren, maar dat komt ook doordat de omzetting ook echt niet gebeurt vanuit het hoofd omega-3-vetzuur, alpha-linolenzuur bijvoorbeeld. We zien ook heel veel verstoringen in CEPT-gen, wat ervoor zorgt dat eigenlijk het LDL uit de weefsels terugkeert naar de lever en de gal, die daardoor goed wordt afgevoerd. Dus mensen hebben vaak verstoringen in cholesterol, maar we zien ook dus te veel LDL en te laag HDL. Dat zien we ook mooi in dat DNA-profiel. En ik heb er al heel veel geanalyseerd en ik heb bijna altijd al die in het rood zien staan, bijvoorbeeld.
Bijzonder. Als je nou dat eerste merkt, dus dat hormoon adiponectine niet goed wordt aangemaakt, dan krijg je dus een grotere kans volgens mij op diabetes type 2, denk ik. Wat is dan de maatregel die jij adviseert?
Ja, dan ga je natuurlijk gaan opletten op je gebruik van zetmeel, van glucose, van granen. Dan ga je adviseren om proberen om 18 uur te vasten. Daarvoor hoeft dat niet elke dag, maar probeer dat toch één of twee keer in de week. En het verbaast mij hoeveel mensen daar zeer gemakkelijk mee omgaan met dat intermittent vasten. Dan kan je daarop aansturen. Die mensen hebben ook zeer veel hooggedoseerde omega-3-vetzuren nodig. Want omega-3-vetzuren zorgen er bijvoorbeeld voor dat gen of dat adiponectine beter zal aangemaakt worden. Dus dat is echt een epigenetische factor. Mm. Wat ook zeer goed werkt bij die mensen is bijvoorbeeld chroom, component van de glucose-tolerantiefactor. En het kruid, wat nogal in opgang raakt tegenwoordig, berberine.
Oh ja, ja. Een beetje een alternatief voor metformine is dat, hè?
Ja, want heel veel mensen nemen metformine. Dus dat is ook wel gemakkelijk, want metformine is op zich vrij onschuldig. Mm. Maar je kan dat mooi gaan combineren met berberine. En je moet dan ook wel B12 gaan bijgeven, want metformine rooft B12 op een duur. Maar berberine is een heel mooi stofje waar je heel mooie resultaten mee kan bereiken.
Nou, wat interessant zeg. Het is bijna inderdaad aan te raden voor iedereen om zo'n DNA-test te laten doen. En dan te weten van, waar zit nou precies mijn dingetje? We zijn er trouwens ook wel eens mensen bij wie het 100% gewoon allemaal optimaal is afgesteld.
Goh, dat heb ik nog niet. Natuurlijk, je moet ook zien, mensen bij wie het allemaal goed verloopt, gaan natuurlijk ook geen DNA-test laten doen. Meestal komen mensen bij ons die een beetje desperate zijn. Ja. Maar ik moet wel zeggen, je miskijkt je daar inderdaad een beetje op, want wij werken met twee in onze praktijk. En mijn collega die heeft eigenlijk een vrij vlot metabolisme. Mm-hmm. Die moet zelfs opletten om niet op ondergewicht te gaan. Hè. Als zij bijvoorbeeld aan intermittent fasten doet, zal ze zeer snel kilo's kwijtraken. Dus we hebben natuurlijk uiteraard ook onze eigen DNA onder de loep laten nemen. En ik heb dat teruggekregen en ik stond toch wel een beetje versteld dat ook zij zeker geen perfect DNA-profiel had. Zij heeft bijvoorbeeld genen die enorm zorgen voor jojo-effect. En zij gaf dat dan ook wel aan, inderdaad. Ik zit altijd zo tussen 5 kilo meer, 5 kilo minder. Maar dat gaat heel op en aan. Dus ik zit inderdaad wel met een beetje jojo-effect. En ook zij sukkelde wel een beetje met die genen die coderen voor een goed cholesterolmetabolisme. Dus een perfect metabolisme, dat geeft niemand natuurlijk. Nee. Maar bij sommige mensen zien we bijvoorbeeld 3 alarmgenen, bij anderen 10. Ja, het is natuurlijk wel. Maar dat iemand een perfect metabolisme heeft, dat bestaat volgens mij ook niet.
Nee, nooit gezien in ieder geval. Nee. Oké, Els, dankjewel voor de informatie.
Graag gedaan.
up this morning, I was feeling fine, but this cat starts banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the paw of a man drove me berserk. He said captain, I said what? He said captain, I said what?
He said captain, I said what?
A lifetime, twice a day. If you don't work, you get no pay. I've been to the east, I've been to the west, where the girls I like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gun full of you and I'm a feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad. He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what you want?
Net als ze met echt een zandzak aan het schudden zijn. Captain Sensible en what? Hij zegt Captain, he said what? Ik heb net verteld dat vitamine D een hele belangrijke vitamine is in je weerstand. De werking van je immuunsysteem. Weerstand tegen bijvoorbeeld virussen en bacteriën. En vitamine C is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat stimuleert de aanmaak van lymfocyten. En helpt ook het immuunsysteem bij de herkenning van pathogenen. En zink heeft een positieve invloed op het immuunsysteem door de productie, groei en rijping van T-lymfocyten te ondersteunen en te helpen bij de aanmaak van signaalstoffen. En zink heeft ook een antivirale werking. Het remt de vermeerdering van virusdeeltjes in het lichaam. Qua dosering kan je denken aan, nou, als je echt denkt dat je een infectie hebt, 45 milligram zink per dag. Verder zijn interessant. Quercitine en resveratrol bij de fytonutriënten hebben ook weerstandsbevorderende werking. En kruiden die dat ook hebben zijn berberine, is hier weer. En ook de bekende curcumine. Komt erg vaak terug in dit programma trouwens, die naam curcumine. Nou ja, goed. Dat was even belangrijke informatie over je weerstand tegen infectieziektes. Hey, tot de volgende keer. Ik vond het weer hartstikke gezellig. Leuk dat je er was. En volgende keer gewoon weer een date. Zelfde plek, zelfde tijd. Goed? Dan stiekem onze afspraak, toch? Oké, nog even genieten dan heel eventjes van Tracy Weber. Het is weer helemaal raak met haar Sure Shots. Ik wens je het beste dus en veel geluk, veel gezondheid. En zie jou later.
Cause you and I
deze uitzending nog een keer horen?
Yeah.
Kijk dan op de donderdagdate.nl. De Donderdag.